misschien is er iemand die denkt van nou, ik ben het eigenlijk niet waard. Dan zegt de Heer tegen je, het is geen veroordeling. Ik ben niet gekomen om je te oordelen. Dus als je dat misschien nodig hebt, dan is dat een woord voor jou. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over als Jezus leven. En we moeten nadenken over het maken van discipelen. Het maken van leerlingen voor Jezus. Want dat is de opdracht die God ons gegeven heeft. Hij heeft niet gezegd, maak alle volken tot gelovigen. Hij heeft ook niet gezegd, maak alle volken lid van de kerk. Nee, hij gaf de opdracht en hij geeft ons de opdracht om discipelen te maken. Dus ik heb nagedacht over zelf. Nagedacht stelde ik me die vraag eigenlijk nadat ik een maand geleden in Kenia was. Maak ik discipelen? Welke discipelen heb ik gemaakt? Dat kwam eigenlijk door het bezoek aan, met onze organisatie waar ik voor werk, Mission Aviation Fellowship, vlogen naar het noorden van Kenia, naar de Samburu-stam. Zoals je daar ziet, dat is zo'n, eigenlijk een compound, zoals ze dat noemen, een soort nederzettingje. Je ziet daar die ronde cirkel. Dat is ter bescherming van wilde dieren. En daar meerdere ronde cirkeltjes in. En daar wonen die mensen. En dat zijn die cirkeltjes, zijn zeg maar van die takken met van die grote dorens, die eucalyptus. En dat zie je daar uit de lucht. Zo te zien is het niet erg druk daar. Maar toch zijn er 300.000 Samburu mensen van de Samburu stam. De volgende dia laat zien, als die komt, maar hij is een beetje, ik heb de hoge resolutie foto's gebruikt, dus het duurt eventjes voordat hij naar de volgende slide gaat. We vlogen daarheen met een groep mensen die ons werk sponsort en ook door die reis meehelpen. En dan land je hier. Nou, dat is nogmaals, je ziet het niet echt druk bevolkt. Maar het mooie is natuurlijk dat God alle mensen op het oog heeft. Hè? Nee. En de volgende dia, dan zien we dat hier, zien we hier Eddie op de achtergrond. En we staan nu ongeveer bij hun huisje waar ze wonen. En daar verderop, 5 minuutjes lopen, daar staat het vliegtuig. Dus zij hebben daar een eigen landingsbaan, midden in de woestijn. En de reden waarom ze een eigen landingsbaan hebben, zal ik zo even uitleggen. Omdat het natuurlijk heel ver weg is. En er zijn geen verharde wegen daar naartoe. De volgende dia. Kijk, hier wonen ze. En hier staat hun watervoorraad. Ze hebben geen stromend water. Ze hebben geen elektriciteit, alleen zonnepanelen. En deze mensen die wonen hier omdat God hun geroepen heeft om deze stam met het evangelie te bereiken. Volgende dia. Hier slapen ze, want in het huisje is het vaak te heet. Dus ze slapen hier. Dit is een soort zwevende tent. En, of een hangmat overdekt. En deze mensen zijn allebei over de 60. En zij werken hier. Ze hebben allebei hun eigen tent. Want in deze cultuur hoort het dat mannen en vrouwen gescheiden slapen. Dus zij hebben zich ook aangepast. Ze hebben allebei hun eigen tent. Het is misschien ook wel cooler dan. Maar daar. Dit is Amanda. En de volgende dia laat zien hoe mooie wc ze hebben. Hier hebben ze een mooie wc. Met een compost toilet. Dus geen wc. Geen watercloset. En de volgende dia. Dit is zo ziet het eruit. En daar zie je dus wat vee. En wat de mensen leven van vee. Dus zo'n boerenstam leeft van vee. En er groeit niet zoveel daar. Dus hun levensonderhoud, tussen aanhalingstekens, komt van het vee. Dus ze trekken rond met geiten en koeien en kamelen. Volgende. Misschien staat er de reden waarom die zo traag is. Volgens mij zit er een filmpje in, dacht ik. En deze mensen die, voordat we in de auto stapten, deed een hele kraag om zijn nek. En andere dingen om zijn pols heen. Allemaal van die, en ik vroeg wat is er aan de hand. En toen zegt hij, ja dit komt. Ik ben al 12 keer geopereerd. Voor mijn hele lichaam, mijn nek, mijn armen. Dat komt omdat ik al jaren over hele slechte wegen heb gereden. Nou, we hebben als een half uurtje daar gereden. En dan zeggen wij voor de grap, oh, dan hebben we de African massage weer gehad. Want je de Afrikaanse massage, je schudt alle kanten op. Maar als je dat jaar in, jaar uit, als je daar over die slechte wegen rijdt, dan kan dat dus gebeuren met je gewrichten. En dat was met hem gebeurd. En dat is ook de reden waarom hij 5 jaar terug geweest is in Amerika, met allerlei operaties heeft ondergaan. En hij komt trouwens uit San Antonio, Texas. Toen riep God hun om toch weer terug te gaan. Maar de enige manier waarom ze daar kunnen zijn, hoe ze daar kunnen zijn, is dat ze dus met het vliegtuig daar komen. Want over de weg rijden, dat gaat niet meer. Lukt het niet met deze? Nou, dan kan je maar eentje verder doen, of niet? Dat we er een overslaan. Oké. Nou, anders dan, als het niet lukt, dan... gaat om een illustratie, niet om het verhaal. Het is een mooi, heel mooi bezoek. Maar wat zij daar doen, is 2 dingen, vaak 3 dingen. Vooral het evangelie verkondigen met het doel om discipelen te maken. En hoe doen ze dat? Deze mensen, de meeste mensen, kunnen niet lezen en schrijven. Dus soms zeggen ze, nou, dan moeten we eerst leren lezen en schrijven, voordat we de Bijbel kunnen uitleggen. Dan zeggen ze, nee, zij hebben het gewoon omgedraaid. Ze zeggen, nou, dat is helemaal geen probleem, want die mensen kunnen al eeuwen niet lezen en schrijven. En trouwens, in de tijd van de Bijbel konden mensen ook heel veel mensen niet lezen en schrijven. Dus hoe breng je het over? Door gewoon een Bijbelvers uit je hoofd te leren. Dus ze gaan beginnen, als ze een samenkomst hebben met een paar mensen, gaan zeggen, nou, dit is het Bijbelvers waar we het vandaag over gaan hebben. Nou, dan lezen ze het voor en dan gaan ze dus dat Bijbelvers even met z'n allen uit hun hoofd leren. Daar beginnen ze mee. Dus het Bijbelvers uit het hoofd. Dan gaan ze uitleggen, wat betekende het toen? En wat betekent het vandaag voor ons? En dan de volgende stap. Neem dat mee naar deze week en vertel 2 mensen wat je vandaag geleerd hebt. 2 mensen die hier niet bij waren. En zo hebben ze dus het evangelie uitgelegd aan de mensen. En ze hebben intussen ook een aantal lokale pastors opgeleid. En die kunnen 3000 versen uit hun hoofd. Dus, leuke uitdaging. Ook is goed voor de bovenkamer, zeg maar. Een Max geheugentrainer. Bijvoorbeeld door zijn Bijbelvers deze week uit je hoofd te leren. Dat zeg ik ook tegen mezelf trouwens. Tweede wat ze gedaan hebben, ze zagen dat er heel veel ziektes daar waren door vuil water. In die woestijn is natuurlijk niet veel water, er is wel een rivier. Af en toe regent het heel hard, dan is de rivier vol. Dan regent het weer een hele tijd niet en is de rivier leeg. En als het dan weer even regent, dan krijg je plassen op de grond en die mensen drinken dat water uit die plassen. Want ja, water is nummer 1, hè, als je wil blijven leven. Dus zij zeiden van, nou, we moeten hier schoon drinkwater regelen. Dus ze hebben de verstandelijke route zijn ze begonnen. Ze hebben een geoloog gevraagd. Wil je onderzoeken waar hier water is? En toen kwamen ze erachter dat het op 600 meter diep zat. Maar, zei die geoloog, dat is zo diep. Dat kost niet alleen heel veel geld, maar dan is het water ook brak. Want het staat helemaal in de onderste lagen ook in verbinding met zoutwater. Dus niet aan beginnen, weggegooid geld. Maar zij hadden toch het verlangen en de passie voor deze mensen, de bewogenheid. En ze zagen al deze ziektes. Dus ze begonnen te bidden en op een gegeven moment liet God zien en gaf hun geloof. Als jullie hier gaan boren, zul je schoon drinkwater vinden. Dus zij hebben zo'n installatie laten komen voor $10.000. En hebben gezegd, wilt u hier gaan boren? En op 120 meter kwam er schoon water. Schoon drinkwater. En nu hebben ze drie van deze pompen. Die staan in the middle of nowhere. Ik vroeg, waar zijn de mensen? Zegt ja, als ze te dicht bij het water zitten, komen er allemaal wilde dieren. Dus ze gaan hier niet wonen. Want dan, water, de dieren willen ook water drinken. En als ze dan staan te pompen en blijft wat water liggen, dan komen daar hyena's en olifanten. Dus wat in het ogen van de wereld dwaas is, de geoloog zei, niet doen zonder wat geld, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. God is een God van wonderen. En het derde wat Amanda doet, is dat zij, ondanks dat ze niet medisch is opgeleid, maakt ze gebruik van een boek. En in dat boek staan allerlei verschijnselen van ziektes. En zo sluit ze bepaalde dingen uit. Dus zegt ze, heb je hier last van? Heb je daar last van? Heb je daar? Nee, daar nee, niet. Oké, dan zal het dus uiteindelijk dit moeten zijn. Ik heb wel meer mensen gehoord die dat is ontwikkeld speciaal voor in ontwikkelingslanden waar geen medische zorg is, waar geen artsen zijn, om op die manier toch iets te doen. En hij heeft een kleine medicijnkast. Dan zegt ze, nou volgens mij dit zegt, oké, dan moet je dit medicijn nemen. Maar laten we eerst bidden, want ik weet het ook niet precies. Ik ben geen arts, maar Jezus is de heelmeester. En dan bidden ze en zo gebeuren er heel vaak ook wonderen. Alleen al een wonder dat iemand het juiste medicijn krijgt. Dus in de Bijbel wordt vaak nagedacht. En als we over discipelschap denken, dan denken we vaak dat deze kunnen dan wel weg, deze slides. Want ik denk dat die anderen ook heel langzaam zijn, hè? Of niet? Oké, dan misschien de volgende. Maar kijk, hier zien we naar hun te luisteren. En dan nog één. Dit is hun kerk, zeg maar. En zo, lekker onder een boom. 35 graden. Yeah. En daar zie je dus twee die lokale pastors die daar tussenin staan. Dus ga dus op weg. Maak alle soorten van mensen. Zo staat het er soms in de grondtekst. Tot mijn discipelen. Alle soorten mensen. Oké. Dus vaak wordt gedacht dat Jezus het discipelschap heeft uitgevonden, maar dat is niet zo. Want het volk Israël die kende een traditie van rabbies. Johannes de Doper die had ook leerlingen. En Paulus, eerst Saulus, die was een leerling van Gamaliel. En dat was ook een rabbi. Dus er stonden eigenlijk drie stappen om discipel te worden. En dat geldt ook voor ons. En dat is de volgende dia. Bij Jezus zijn. Dat is de eerste stap. En bij je rabbi zijn. En Jezus nodigde zijn leerlingen uit om bij hem te zijn. Zij verlieten hun familie. Zij lieten hun dorp achter. Je was een leerling en dat duurde iets langer dan als je naar school gaat. Dus naar school ga je om 8:30 en dan kom je om 4:30 weer thuis. Maar bij de rabbi was je de hele tijd. Dus je, je, je deelde zijn leven. De tweede stap was op je rabbi gaan lijken. En Jezus die deed een prachtige uitspraak. Een leerling staat niet boven zijn meester. En dat was het hart en de ziel van de opleiding. Bij je meester zijn met als doel om op je meester te gaan lijken. En de derde stap, zoals je rabbi gaan leven. Dus bij een rabbi studeerde je om op een dag ook zelf een rabbi te worden. Dus ga op weg en maak leerlingen. Maak andere discipelen van Jezus. Dus het doel van ons leven en het doel is om je hele leven te organiseren rond deze drie doelstellingen. Bij Jezus zijn, op Jezus lijken en als Jezus leven. En dan komen we eigenlijk bij een vraag. Kunnen wij als Jezus leven? Als je, alles wat je in het evangelie van Lucas leest over Jezus, dat hij zieken genas, dat hij demonen uitdreef, dat hij het evangelie predikte, dat lees je ook in Handelingen. En toen was Jezus er niet meer, althans niet meer op aarde. Dat waren dus de handelingen, staat er, hè, in een, als u de NBG-vertaling heeft, der apostelen. Oftewel de daden van zijn leerlingen. Dus kunnen wij als Jezus leven? En vaak denken wij, nou, als Jezus leven, hoe dan? Hè? Hij was God en ik ben gewoon mens. En het is niet dat ik zomaar even naar het ziekenhuis kan gaan en dan gaan we daar bidden met de zieken en dan gebeuren er allemaal wonderen. Tenminste, daar hoor ik nooit iets van. Dus, kunnen wij als Jezus leven? Nou, Jezus die deed deze wonderen door gebruik te maken van de kracht van de Heilige Geest. Hij zei, de Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, aan blinden het herstel van hun zicht en de onderdrukte vrijheid te geven. En dat deed Jezus als mens, als een echt mens. Vlak voor zijn dood zei Jezus, werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik deed. Ik ga immers naar de Vader. En Jezus deed zijn werken en als mens verschenen had hij afstand genomen, staat er in de Bijbel, van zijn goddelijkheid. Maar in de menselijke beperkingen deed hij zijn werken door de kracht van de Heilige Geest. Dus hoeveel te meer hebben wij de Heilige Geest nodig om zijn werk te doen. Nou, het goede nieuws is dat Jezus is de doper met de Heilige Geest. Dus om ons toe te rusten met zijn capaciteiten, om zijn werk te doen. En de Heer die zoekt dus leerlingen, die zoekt u, die zoekt jou en mij, om zijn kracht aan ons toe te vertrouwen. Dus kunnen wij als Jezus leven? Nou, de enige manier is dus door naar hem te kijken en te zien wat hij deed en in de kracht van de Heilige Geest. Dus wij hebben de kracht van de Geest nodig om het werk van hem voor te zetten. En de Heer die zoekt leerlingen aan wie hij zijn kracht kan toevertrouwen. De vraag is, wil ik zo'n leerling worden? Wil ik dan de bediening, zoals dat heet, van Jezus voortzetten hier op aarde? Maar wat is eigenlijk die bediening van Jezus? Laten we daar even een moment over nadenken. De bediening van Jezus. Er is niet een officieel lijstje of een Bijbeltekst waar dat staat. Maar je kan lezen in de Bijbel dat hij drie dingen deed. De bediening van Jezus, dat is de volgende. Ja. Dus ruimte maken voor het evangelie. Dat was het eerste deel. Het tweede onderdeel van zijn bediening was het evangelie verkondigen. En het derde deel was het evangelie laten zien. Nou, dat is al een preek op zich. Dus daar ga ik vanmorgen niet verder over nadenken. Eerst is ruimte maken voor het evangelie. In onze cultuur lopen mensen niet langer warm voor het evangelie. Of ze staan er neutraal of onwetend tegenover. Sterker nog, er heerst vaak vijandigheid tegen het evangelie. We zien wel dat het bij de jongere generatie in Nederland minder begint te worden. Veel mensen zijn er nog steeds toch die het christendom of geloof in het algemeen, religie in het algemeen, zien als een onderdeel van het probleem. Mensen zeggen, kijk naar al die oorlogen, dat komt allemaal door godsdiensten. Maar er is ook een grote desinteresse of gewoon geen belangstelling voor het evangelie. Ze zoeken hun redding wel en zingeving vaak in andere bronnen. Maar is dat van deze tijd? Alleen? Nee, het is altijd geweest. In de tijd van Jezus stonden de mensen zo vijandig tegenover het boodschap van Jezus, dat ze hem uiteindelijk hebben vermoord. Dus, hoe maken wij ruimte voor het evangelie in deze tijd? Op dezelfde manier als Jezus dat deed in zijn tijd. Dus laten we met elkaar lezen Lucas 19 en dan zien we een voorbeeld hoe Jezus ruimte maakt voor het evangelie. Daar lezen we. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette. Deze Zacchaeus was hoofdtollenaar en hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus met vol van vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer: luister, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven. En als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Jezus antwoordde: vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook deze man is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Samen met iemand eten was, en volgens mij is dat nog steeds een blijk van welkom, een blijk van aanvaarding. Dus daarom wilde een zichzelf respecterende rabbi nog niet doodgevonden worden met iemand als Zacchaeus. Dat zou een einde betekenen aan zijn carrière als rabbi. Iemand die schreef eens: Jezus werd gekruisigd om de manier waarop hij at. Of om vanwege de mensen waar hij mee at. Hij at met de verkeerde mensen. Met overlopers, landverraders, prostituees, heidenen, onreinen. En Jezus werd beschuldigd dat hij een veelvraat was. Een dronkaard en een vriend van tollenaars en zondaars. Voor Jezus waren maaltijden een blijk van Gods hartelijk welkom in zijn koninkrijk. Hij sloot mensen niet uit, hij nodigde mensen uit. Dus we lazen in vers 10, de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat was verloren. Dat was wat Jezus deed. Dat was zijn missie. En de mensenzoon is gekomen en hij eet en hij drinkt. Dat was wat Jezus deed. Dat was zijn evangelisatiemethode. Jezus leefde in een cultuur waarin veel mensen hem vijandig gezind waren. Hoe nodigde hij hen uit voor zijn koninkrijk? Maaltijd voor maaltijd. En de praktijk van eten en drinken met mensen die zich ver van God bevinden. En dit houdt in dat gastvrijheid het tegenovergestelde is van vreemdelingenhaat. Het is liefde voor de vreemdeling, geen haat of angst voor de ander. Het is buitenstaanders welkom heten en daarmee veranderen gasten in naasten en naasten in de familie van God. Wij kunnen niemand dwingen om een leerling van Jezus te worden, om een discipel van Jezus te worden. En dat zouden we ook niet moeten willen. Maar we kunnen wel iemand de ruimte bieden waarbinnen een verandering kan voltrekken. We kunnen actief op zoek gaan naar de eenzame, naar de nieuwkomer, naar de niet-koele, naar de arme, naar de vluchteling, naar degene zonder familie of zonder thuis. Dat was de manier van Jezus en dat is nog steeds de beste manier. De schoonheid van Jezus, zijn methode is, eten is iets wat je sowieso al doet. Toch? Of zijn er hier ook mensen die niet eten? Dus het enige wat je hoeft te doen is een maaltijd een extra doel te geven, namelijk iemand te verwelkomen in Gods warme welkom. En iedereen kan dat doen, je hoeft niet eerst naar de Bijbelschool daarvoor te gaan. Je hoeft zelfs geen kerkzaal te hebben, maar je hebt alleen maar een tafel nodig. Het tweede onderdeel van Jezus' bediening bestond uit het verkondigen van het evangelie. Nou, als we aan evangeliseren denken, dan denken we vaak aan mensen met een megafoon op straat. Dat doen we niet meer. Vroeger deden we dat. Er zijn nog wel eens mensen die dat doen. En de meeste mensen lopen dan met een grote boog omheen. Want het geloof hoort achter de voordeur, wordt ons verteld. Je hoeft mij niet te vertellen wat waar is en wat niet waar is. Maar eigenlijk verkondigt iedereen een evangelie. Iedereen verkondigt een evangelie. De vraag is niet, verkondig jij een evangelie, maar de vraag is, welk evangelie verkondig je? Het evangelie van het antiracisme, het evangelie van de sociaaldemocratie, van het nationalisme, van het kapitalisme, van de koudwatertherapie, van het keto-dieet, van mindfulness. Dat zijn allemaal evangelieën. Het is een boodschap die, het zijn boodschappen die vertellen waarop we onze hoop vestigen. En welke kant het opgaat met de maatschappij, met de geschiedenis. Hoe we een goed leven kunnen leiden. Hoe we een beter mens kunnen worden. Iedereen predikt een evangelie. Maar als leerlingen van Jezus, wij verkondigen zijn evangelie. Het evangelie is niet, als je in Jezus gelooft, ga je straks naar de hemel. Nee, Marcus die vat het evangelie als volgt samen. Het koninkrijk van God is nabij. Het is nu ook al. Niet alleen maar voor de toekomst. Het evangelie is de ultieme kracht. Dat het leven met hem voor iedereen bereikbaar is. Door zijn geboorte. Door het leven van Jezus. Door de lessen van Jezus. Door de wonderen van Jezus. Door zijn dood. Door zijn opstanding. Hemelvaart. En de gaven van de geest. Heeft Jezus de hele schepping gered. En hij redt nog steeds. En dat zal hij blijven doen. Dat zag ik in Kenia. Bij de Samburu-stam. En dat doet hij ook vandaag in Nederland. En wij kunnen deel uitmaken van een gemeenschap die Jezus stap voor stap bezig is te vormen tot een stralende samenleving van vrede en gerechtigheid. Dat is het goede nieuws. En hoe kunnen we dat goede nieuws bekendmaken in een vijandige cultuur? Door te preken met een megafoon op straat, misschien wel. Door te folderen, ook misschien wel. Door Instagram of door een boek uit te delen. Dat zijn ook allemaal mogelijkheden. Maar misschien is het koken van een maaltijd en je buurman daarvoor uitnodigen. Of het spreken van een profetisch woord ter bemoediging van een vriend of een collega. Of het iemand uitnodigen voor de Alpha-cursus die, als het goed is, ook begint met een maaltijd. Nou, er zijn in onze gemeente zijn we bezig met een boek. Dat heet De Weg Volgen. Het gaat over een discipel zijn van Jezus. En daar worden 5 manieren uitgelegd om het evangelie te prediken in deze tijd. En dat is de laatste dia volgens mij. Eerst is wees gastvrij. Nodig mensen uit die Jezus niet kennen om bij je te komen eten. Tweede is zoek uit waar God al aan het werk is en voeg je daarbij. En vaak gaan we ervan uit dat God niet aan het werk is in mensen die niet geloven. God werkt alleen in mensen die geloven. Dat is vaak wat we denken. Maar is dat zo? God is ook aan het werk in mensen die niet geloven. Hij is al aan het werk in hun leven. En hij nodigt hen uit. Hij is met hen bezig. Voorbeeldje. Ik zat in het vliegtuig terug naar Nederland. En daar zat een mevrouw naast mij. En zij kwam uit België. En ik vroeg waar ze geweest was. En ze was in Madagaskar geweest. Dus zij ons vliegtuig ging om 8:30 ochtends. Maar haar vliegtuig was al om 2:00 s'nachts vertrokken uit Madagaskar. Dus ze had er al 4 uur op zitten en nog 2 uur wachten. En ik las een boek. En ik was een boek aan het lezen. En dat heet Hoop in Bange Tijden, heet het. Dat is van Tim Keller, dat is een van zijn laatste boeken die hij geschreven heeft. En ze zegt, wat is dat voor een boek? Ik zeg, dat is dit boek. Ze zegt, ik zag ook dat je bad, of nee, ze zegt dat je dankbaarheid toonde voor je eten. Ja. Zo zei ze, ja. Dus ze zegt, ik ben in Madagaskar geweest en ze was met kunstenaars. En ze zegt, ik ben op zoek, want mijn leven, ik moet een nieuwe wending geven aan mijn leven, want ik ben gescheiden. En ze zegt, ik woon wel op hetzelfde erf met mijn ex-man en daar wonen ook de kinderen en we hebben elkaar vergeven. En we hebben onszelf vergeven. Maar ik ben op zoek naar een nieuwe invulling van mijn leven. Want ik zit in het onderwijs en dat is niet meer. En dus ik zeg, mooi. Dus dat je op zoek bent naar een nieuwe wending in je leven. En ik wens je daar veel wijsheid bij. En dat het je mag brengen wat je zoekt. En dus ze zegt, wat is, oh, mag ik even dat boek lezen? Mag ik even in het boek kijken? Ik zeg, ja hoor. Ze zegt, oh, oké, dat is zo. Ja, mooi. Dat is bange tijden, denk ik. Nou, ik denk dat ieder weldenkend mens beseft dat dit bange tijden zijn. Dus ze zegt, oh, mag ik er even een foto van maken? En ja, en de achterkant ook. Dus ja, zo zie je dat God bezig is in mensen die niet geloven. En alleen dat je gewoon door zo'n boek wat je zit te lezen en kort even een gesprekje iets kan doen. Het komt zo. God is bezig ook in mensen die niet geloven. Dus zoek uit waar God al aan het werk is en voeg je bij hem. Derde is wees een getuige. Een getuige is iemand die iets ziet of ervaart dat ook belangrijk is voor anderen. Dus als het een werkwoord getuige, dat is dus gewoon vertellen wat je hebt gezien of ervaren. Dus het is niet verkopen, dat heb ik jaren gedaan. Het is ook niet een taak om een deal te sluiten met de juiste techniek. Maar het is te vertellen hoe je leeft met Jezus. Wat hij voor jou betekent. En sommige mensen zullen zich aangetrokken voelen tot het evangelie. En anderen zullen het afstoten. Dat is ook altijd zo geweest. Ook bij Jezus. Sommige mensen zeggen, nou, wat ik maar in de tijd van Jezus geleefd, toen hij op aarde was. Het is niet onze taak om mensen te redden, maar we kunnen met de apostel Johannes zeggen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, wij verkondigen u het eeuwige leven dat aan ons verschenen is. Vieren wat we kunnen doen, is de dingen doen die Jezus deed. Deze dingen zullen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zich opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen. En ze zullen genezen worden. Dus wanneer wij mensen over Jezus vertellen, wat hij voor ons betekent, en wij combineren dat met een profetisch woord of met een gebed voor bevrijding of genezing, dan kan dat resultaat enorm zijn. Bidden voor zieken, daar worden ze altijd beter van, heeft iemand ooit gezegd. Bidden voor zieken, daar word je altijd beter van. En ik ga nu niet een preek houden over genezing en waarom de een wel geneest en de ander niet. Maar bidden voor zieken worden altijd mensen beter van. En de laatste is leef een goed leven. Dus we zeggen, hey, leef een goed leven. Dat klinkt een beetje katholiek. Als je maar goed bent voor de mensen. Maar Petrus die zegt in 1 Petrus 2 vers 12. Leid te midden van de heidenen een goed leven. Opdat zij die nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt recht spreken. En Michael Green, die schrijft over in een boek over evangelisatie van de vroege kerk, dat 80% van evangelisatie in de vroege kerk gedaan werd door gewone christenen, dus niet door evangelisten, maar dat gebeurde meestal door een levensstijl, waardoor ze anderen nieuwsgierig maakten voor het evangelie. Dus laat je leven een getuigenis zijn. Door als gemeenteleden voor elkaar te zorgen. Door getrouwd te blijven, ondanks diepe dalen. Door in te zetten in de samenleving. Dan zullen ogen oplichten van verlangen. Wat voor ons normaal is, emotioneel gezonde relaties, open en kwetsbare gesprekken, onze bezittingen delen, de armen dienen, dat wordt gezien onderschat niet de pure kracht van het leiden van een goed leven. Ten slotte, we hebben nagedacht over de opdracht van de Heer om discipelen te maken. Dus de vraag is, ben ik een leerling van Jezus? Doe ik wat Jezus deed? Heb ik ook leerlingen? Kunnen wij als Jezus leven? Ja, door de kracht van de Heilige Geest. We kunnen gastvrij zijn. We kunnen zoeken naar waar God al aan het werk is en daarbij aansluiten. En we kunnen een getuige zijn van wat God in ons eigen leven gedaan heeft en wat Hij nog steeds doet. We kunnen in zijn naam de dingen doen die Jezus deed. Daar zijn geest en vanuit zijn woord kunnen wij een goed leven leiden waardoor anderen nieuwsgierig worden. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie tot aan de voleinding van de wereld. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer Jezus, dat wij uw leerlingen mogen zijn. Dat u ons uitnodigt om bij u te zijn. Om van u te leren. En om de dingen te doen die u deed. Help ons, Heer, daarbij. Dank u wel dat u ons niet alleen heeft achtergelaten met een boek, met allerlei mooie principes, met levenslessen die heel belangrijk zijn, die levensveranderend zijn, maar dank u wel dat u ook uw geest heeft gegeven om die woorden levend te maken in ons hart en de kracht te geven om die uit te voeren. Om afgestemd te zijn op situaties waar we niet 1, 2, 3 een antwoord in de Bijbel op vinden. Maar dat uw geest ons wil leiden, elke dag, van minuut tot minuut. In ontmoetingen, op ons werk, in onze straat, bij onze buren, in ontmoetingen, in onze families. Ja, Heer, we hebben u nodig. Heilige Geest, vul ons opnieuw. En als je ook dat verlangt om een discipel te zijn van Jezus en je hebt meer van Gods Geest nodig, dan kan je gewoon op je stoel je handen openen. En dan zal ik daar kort voor bidden. Heer, als we zo stil zijn en aan uw voeten zitten, dan beseffen we welke rijke zegen we hebben ontvangen. En die zegen nu wilt u ook vermeerderen in ons leven. Meer van uw geest. Meer van uw kracht. Ik zegen jullie dan mee. Zegen jou. Ik zegen u dan mee. Als je dat verlangt. Meer van de Heilige Geest. Op dit moment. Ontvang. Meer kracht. Meer liefde. Volheid van de Heilige Geest. Op dit moment. In de machtige naam van Jezus.